Gemeente, ik heb de volgende afkondiging voor u namens uw kerkenraad. Woensdagmiddag om 14:30 is er weer een ouderenmiddag met dominee G. Hendricks over Bunyans Christenreis. Donderdagavond om 19:30 is er lidmatenkring over artikel 18 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. De kerkdiensten voor volgende week zondag om 14:00 ook voor u voor te gaan, dominee Bijl. En om 19:00 dominee van Tilburg. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. Laat ons deze dienst aanvangen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Kom gemeente, laat ons samen zingen uit Psalm 123, het eerste vers. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid, gelijk een knecht ziet op de hand zijn heren om nooddruft te begeren. Psalm 123, vers 1. Gemeente, ook vanavond willen wij ons geloof belijden met de kerk van alle tijden en plaatsen, waarna we zingen uit Psalm 135 vers, vraag naar de Heer en zijne sterkte, naar hem die al uw heil bewerkte, zoekt dagelijks zijn aangezicht, Psalm 105 vers 3, nadat wij ons geloof beleden hebben. En ieder van u spreken dan met mij in zijn of haar hart. Aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand God des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, wij openen Gods heilig en onfeilbaar woord in Paulus' brief gericht aan de gemeente van Efeze. En daarvan het derde hoofdstuk, Efeze 3, waar wij met u lezen van vers 14 tot en met vers 21. Wij noemden nu Efeze 3 van vers 14 tot en met vers 21. Om deze oorzaak buig ik mijn knieën tot de Vader van onze Heer Jezus Christus, uit welken al het geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, opdat hij u geven naar de rijkdom zijner heerlijkheid, met kracht versterkt te worden door zijn geest in de inwendige mens, opdat Christus door het geloof in uw harten wonen en gij in de liefde geworteld en gegrond zijt, opdat gij ten volle kondet begrijpen met al de heiligen welke de breedte en lengte en diepte en hoogte zij, en bekennen de liefde van Christus die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot al de volheid Gods. Hem nu, die machtig is meer dan overvloediglijk te doen, boven al wat wij bidden of denken, naar de kracht die in ons werkt, hem zeg ik zij de heerlijkheid in de gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, tot alle eeuwigheid. Amen. Gemeente, laat ons nu Gods aangezicht zoeken in het gebed. Heilige en rechtvaardige Heere in de hemel, ook deze avond komen wij tot u in gebed, als u ons samenbrengt rondom uw woord, waar wij ons mogen scharen onder uw getuigenis, waar wij opnieuw mogen horen die zeer blijde boodschap, die telkens weer uitgaat en aan onze harten gelegd wordt. En we bidden van u om uw zegen. O Heere, wil nog zelf in ons midden zijn en wil nog tussen de rijen doorgaan en wil nog harten verbreken, vernieuwen. Ja, wil nog vertroosten zij die worstelen met tal van zaken en er niet meer uit kunnen komen. En Heere, te vergeefs speuren naar tekenen van uw werk in hun leven, terwijl ze weten dat ze zonder u niet meer kunnen en zo neergebogen kunnen zijn en het zo donker kan zijn, dan bidden we van u, Heere, leer ons door het geloof wandelen en laat ons vanavond opnieuw zien wat dat betekent. Te midden van alle ellende, het moede hoofd te mogen oprichten en te mogen weten, opnieuw, de Heere denkt aan mij, schoonkarm ben en ellendig, denkt God aan mij bestendig. Heere, wees zo ook met hen die nog voortleven buiten en zonder u. En Heere, wilt u ze dan wakker schudden en laat ze maar zien dat ze in groot gevaar zijn om voor eeuwig verloren te gaan, opdat zij vandaag nog tot inkeer zouden komen, tot bezinning zouden komen, tot zichzelf zouden komen en op zouden staan, zoals het van de verloren zoon geschreven staat. Ik zal opstaan en zeggen, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u, niet meer waardig om nog een zoon genaamd te worden. Heer, wil zo uw koninkrijk uitbreiden, want met dat doel zendt u toch predikers, opdat ze de bazuin aan de mond zullen zetten en opdat gij uit alle volken, talen, naties en tongen een gemeente zal vergaderen, bereid tot het eeuwige leven. Want u kunt geen koning zijn zonder onderdanen. Maar u zult ze hebben, een menigte die niemand tellen kan. Heer, en zo gaat u door met uw werk. En dat mogen wij toch vanavond ook in bijzonder zien. Als er opnieuw het ja-woord mag klinken. En er ambtsdragers in ons midden zijn die opnieuw bevestigd worden. En opnieuw een ja-woord zullen geven waar ze beloven om in uw wijngaard te arbeiden. En Heere, wie is tot die dingen bekwaam? Maar laat een bekwaamheid dan uit u mogen zijn. Geef dat ze een binnenkamer mogen hebben waar zij uw aangezicht gedurig zullen zoeken. Iedere dag weer. Want als ze het zelf doen moeten, dan komt er ook werkelijk niets van terecht. Maar Heere, geef dat ze het mogen beleiden. Mijn bekwaamheid is uit God. Heere, dat ze alle dingen mogen vermogen door Christus die hun krachten geeft. Dat ze zo het oog op u mogen slaan. Die overste leidsman, de voleinder van het geloof, de Heere Jezus Christus. Die grote ambt dragen. Die daar zit in Vaders rechterhand. En die altijd leeft om voor ons te bidden. Heere, wilt u zo zijn met de mannen en broeders. Als ze straks opnieuw een ja-woord geven, dat ze dan het oog op u geslagen mogen hebben. En dat ze het van u alleen zouden verwachten. Heren, dan weet u welke worstelingen daar kunnen zijn. Dan kunnen we er soms ook tegenop zien. Dan kan er zoveel zijn waarvan we zeggen, we zijn er niet geschikt voor. Maar Heren, wat bent u dan een wonderdoend God? Want dan roept u mensen tot uw dienst. Kleine mensenkinderen. Als schakeltjes mogen ze zijn, als middeltjes in uw hand, als slijk aan uw vingers, wilt u ze gebruiken in uw wijngaard. Om anderen te leren, om anderen te wijzen, die ene naam onder de hemel gegeven tot zaligheid. Heer, geef dan dat we zullen beseffen dat het niet om onze zaak gaat, maar dat het gaat om uw naam, om uw eer, om de voortgang van uw koninkrijk. Heer, daar bidden we van u, geef dan dat ze zo in alles zich stijl en diep afhankelijk mogen weten van u. En dat ze, als ze straks opnieuw een ja-woord geven, dat ze dan in uw naam opnieuw het werk ter hand zullen nemen. Heer, gedenk ze zo en wilt u ze zegenen. Gedenk zo heel de gemeente. Want, Heer, dan hebben wij alle nodig dat we werkelijk gezalfd worden door uw Heilige Geest. Of we dan in een bijzonder ambt mogen staan, ja of nee. Heren, dan gaat niemand van ons vrij uit ook vanavond. Want als we dan werkelijk deel uit mogen maken van deze gemeente en van dit deel van uw wijngaard, Heren, dan weet u of het ons soms ook op het hart gebonden mag zijn, de nood van de gemeente. Of we er wel eens mee vluchten de binnenkamer in. Of het een plaats mag hebben in ons gebedsleven. Of dat we wel meeleven, maar niet van harte. Heren, dan bidden we van u, maak het nog anders, dat we er werkelijk bij betrokken zijn. Opdat we zullen zien, Heren, op datgene wat er in de gemeente ook speelt en wat de gemeente nodig heeft. En dat we daarmee bezig mogen zijn voor uw aangezicht. O Heren, wil dan nog uw naam verheerlijken, ook hier in deze gemeente. opdat velen toegebracht mogen worden en uw naam groot gemaakt wordt. Heer, zo bidden wij van u, wil ook deze avond dan in het bijzonder in ons midden zijn. Onthoud ons de leiding van uw geest niet, dat we het mogen ervaren vanavond, zowel in spreken als in luisteren. De Heer zelf is aan deze plaats. Stort uw geest dan nog uit, Heer, en vervul onze harten, maak ze maar leeg van de wereld, en wilt u er nog wonen door uw geest. Heer, zegen ons, zo wil de boze uit ons midden weren, en alles wat ons in de weg kan staan. Heer, wees ook met uw dienaar, ondersteun ons naar lichaam en geest, ook bij het vele dienstwerk dat vandaag ook verricht mag worden. Dan bidden we van u, Heer, geef dat we ook vandaag en ook nu weer mogen ervaren. De Heer is mij tot hulp en sterkte. Zo zijn onze ogen op u geslagen, zoals we gezongen hebben. Ik hef mijn ogen op tot u die in de hemel zit. Heer, want tot wien zullen wij anders heen gaan? U hebt de woorden van het eeuwige leven. En hun geeft hij moed en krachten die hopend op hem wachten. Heer, zegen ons zo en schenk ons zo een gezegend samen zijn tot eer van uw grote naam. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, als het goed is, dan doen wij alles wat wij in ons leven doen met een bepaald doel. Als wij ons werk doen, dan hebben we daarmee een bepaald doel voor ogen. En ook als je nog naar school gaat, dan heb je daar ook een bepaald doel mee voor ogen. Als wij een brief schrijven, dan doe je daar niet doelloos, maar dan heb je daar een bedoeling mee. En als je gaat trouwen, dan doe je dat ook niet doelloos, dan heb je er ook een doel mee voor ogen. Zelfs als wij naar bed gaan om te slapen, dan hebben wij ook daar een doel mee voor ogen. Je wil namelijk de andere dag weer verfrist en uitgerust ontwaken, om je dagtaak weer te kunnen volbrengen. En gemeente, ook als wij in gebed gaan, dan zou het zo moeten zijn dat wij ook daadwerkelijk een doel voor ogen hebben. Dat we ook weten waarom wij bidden. Of bidden wij maar al te vaak als een automaat? We denken er eigenlijk helemaal niet bij na. De woorden die komen er zomaar bijna automatisch uit. Allerlei clichés die we van jongs af aan kennen, worden als het ware aan één gebreid. En voordat we het weten hebben we alweer amen gezegd. En we beseffen vaak helemaal niet wat we nu gevraagd en wat we nu gebeden hebben. Nu, gemeente, vanavond zien wij de apostel Paulus op de knieën. Nee, hij bidt niet zomaar enkel en alleen maar uit gewoonte. Hij heeft daar een goede reden voor. En hij heeft daar ook duidelijk een doel, een bepaald doel mee voor ogen. We willen er met Gods hulp bij stilstaan en nemen als tekst Efeze 3 vers 14. Waar we lezen, om deze oorzaak buig ik mijn knieën tot de Vader van onze Heer Jezus Christus. Wij zouden ons kunnen afvragen, waarom gaat Paulus in gebed? Moet hij misschien nog bekeerd worden? Of is hij misschien wel heel ernstig ziek? Bidt hij omwille van zijn gezondheid? Of is er andere nood in zijn leven? We willen met Gods hulp daarover nadenken. En als thema boven de preek schrijven, het gebed van een ambtsdrager. Maar voordat we daarover nadenken, gaan we samen zingen uit Psalm 25, het eerste en ook het tweede vers. Hef mijn ziel, o God der goden, tot u op. Gij zijt mijn God. En ook het tweede, Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Een gemeente, in de dienst der offeranden is de eerste collecte bestemd voor de kerkvoogdij. De tweede voor de diaconie. En de derde collecte bij de uitgang is bestemd voor de kerkbouw en de pastorie. De Heer zegenen u en uw gaven. Wij zingen uit Psalm 25 het eerste en ook het tweede vers. Gemeente, Paulus boog zijn knieën. Doet u dat ook wel eens? En jij, heb je een plaats waar je even alleen kunt zijn met God? Waar je God aangezicht zoekt en waar je je hart uit kan storten voor zijn aangezicht? Waar je de verborgen gemeenschap met God zoekt, alleen, heel persoonlijk. Of misschien samen met je vrouw of met je kinderen. Knielen voor God. Dat is van het hoogste belang. Paulus deed het ook. Op de harde en wellicht ook koude grond van zijn gevangeniscel. In die cel ging hij door de knieën. En bad hij tot God. Die koude, kille, harde grond van zijn cel was hem blijkbaar niet te hard en te koud om zijn knieën voor de Heere te buigen. Hij zat achter een gesloten deur. Maar hij wist van een geopende deur naar boven toe. Achter de tralies, maar wel onder een geopende hemel. Daar zit hij dan, Paulus de ambtsdrager. Aan de kant gezet. Wat moet hij daar nu doen? Hij heeft nog zoveel werk dat om aandacht vraagt. Als hij denkt aan de gemeenten die hij gesticht heeft en die hij gediend heeft. En nu, wat kan Gods bedoeling hiermee zijn? Om het toe te laten in zijn voorzienigheid. Dat Paulus nu achter slot en grendel zit. En toch, Paulus voelt zich beslist niet uitgerangeerd. Integendeel, gemeente. Hij kon dan niet gaan en staan meer waar hij wilde. Maar hij wist met zijn tijd wel degelijk raad. Hij had ook in de gevangenis nog genoeg te doen. Want Paulus was niet alleen op de preekstoel bewogen met de gemeente. Maar ook in zijn binnenkamer was hij bewogen met de gemeente. En nu is de cel zijn bidvertrek geworden. En hij gebruikt zijn tijd om in gebed te gaan. Om God aan te roepen als een waterstroom en dan op zijn knieën. We zouden ons vanavond kunnen afvragen, heeft dat een bepaalde meerwaarde als wij tot God bidden op onze knieën? Nu, gemeente, de houding die je tegenover de Heere aanneemt, als het gaat om in welke vorm of je knielt, of je dat staande doet, of in welke vorm of je bidt, of je dat staande doet of knielt, het verdient niets. Maar die houding zegt wel iets. Ja, zegt alles over de houding die je tegenover de Heere, de Almachtige God, aanneemt. We weten dat grote lichten in Gods Koninkrijk een knielend en een biddend leven gekend hebben. Ik hoef maar de naam te noemen van Daniel, die drie tijden daags voor het open venster neerknielde en tot God bad. Knieënwerk, dat is in de eerste plaats iets wat een ambtsdrager moet kennen. Daar begint het dienen in de wijngaard, in de binnenkamer. Waar wij Gods gemeenschap gaan zoeken en waar we de nood ook van de gemeente aan de Heere voorleggen. Bidders hebben we nodig, die de hemel bestormen en die God aanroepen. Die zonder de Heere niet kunnen, die zijn aangezicht dagelijks zoeken. We hebben er toch van gezongen. Zoek dagelijks zijn aangezicht. Ja, vraag naar de Heere en zijn sterkte. Paulus deed het ook en daarin is hij ons een voorbeeld. Zo knielde hij ook neer. We kunnen daarvan lezen in Handelingen 20. Als hij afscheid neemt van de ouderlingen van Efeze, dan knielt hij met de oudsten van de gemeente neer op het strand van Mileten. Knielen voor God. Zul je dat doen? 'S Avonds voordat je gaat slapen. 'S Morgens als je opstaat. Want als je knielt, dan maak je je heel klein. En dat past ons. Om ons heel klein te maken voor die hoge God. Schijnt in onze tijd in te zijn. Om er zo onverschillig mogelijk bij te zitten als er gebeden wordt. En dat gebeurt in de kerk ook. Handen los. Dat lijkt op een of andere manier in te zijn, maar waar dat voor dient, weet ik niet. Nee, gemeente, als wij tot God naderen, dan dienen we dat ook met gepaste eerbied te doen. Dan moeten we ook weten tot wie we spreken, tot God, de Almachtige. En daarom knielen voor de Here. Maar tot wie bidt Paulus? Wat is het adres? Dan lezen wij: tot de Vader van onze Heer Jezus Christus. Paulus noemt God zijn Vader. En gemeente, als hij dat zegt, hoeveel vertrouwen en hoeveel warmte klinkt daar dan niet in door. Christus zelf heeft zijn discipelen immers geleerd om het onze Vader te bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt. En dit gedeelte is dan soms ook wel genoemd het onze Vader van Paulus. Mag ik u dan vragen, kunt u God al Vader noemen? Nee, niet klakkeloos, maar wel van harte. Vol eerbied en diep ontzag. Want gemeente, dan staat daar dat wonderlijke zinnetje achter, uit welke al het geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt. En er is al veel over te doen geweest, hoe we dit zinnetje precies moeten uitleggen. Maar de meest voor de hand liggende uitleg is nog altijd dat het hier gaat om het vaderschap van God krachtens de schepping. God is immers vader over de ganse schepping, want ze behoort hem toe. Hij is immers de schepper van hemel en aarde en al wat daarin is. Het is uit zijn hand voortgekomen. En Paulus beseft: van die vader moet ik het hebben. De Vader der lichten, uit wien, door wien en tot wien alle dingen zijn. En daarom richt hij zich tot de Vader van onze Heer Jezus Christus. Toch denk ik, gemeente, dat er nog een andere reden is waarom Paulus God aanspreekt als een Vader uit welke al het geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt. En dat heeft nu alles te maken met de oorzaak waarom Paulus in gebed gaat. Want waarom gaat Paulus in gebed? Welke reden heeft hij daartoe? Hij zegt er zo nadrukkelijk bij in onze tekst: om deze oorzaak. Dan vragen wij ons natuurlijk af: ja, welke oorzaak, Paulus? Nu, gemeente, als wij de brief van Efeze dan wat beter gaan bestuderen, dan zien wij dat deze woorden ook al gebruikt worden in het eerste vers van hoofdstuk 3. Ook daar lezen we: om deze oorzaak ben ik Paulus, de gevangene van Christus Jezus, voor u die heidenen zijn. Waar denkt Paulus aan? Aan welke oorzaak denkt hij concreet? Nu, gemeente, als wij vers 2 tot en met vers 13 lezen, dan lijkt vers 2 tot en met vers 13... wel iets van een intermezzo te zijn. Paulus wil nog een keer zeggen wat hij in het begin van de brief al uitgebreid uit de doeken gedaan heeft. Want wat zegt Paulus in deze brief gericht aan de gemeente van Efeze? Welk wonder wil hij uit de doeken doen? Op welke verborgenheid wil hij wijzen, die verborgen is gebleven in alle eeuwen die voor Paulus geweest zijn? Om welke verborgenheid gaat het dan? Waar heeft Paulus zich hartelijk in verblijd? Wat mocht Paulus zien gebeuren? Weet u wat Paulus zag gebeuren? Dat het heil en dat het evangelie niet alleen beperkt is gebleven tot het Joodse volk, maar dat het evangelie nu uitgegaan is tot alle volkeren op deze aarde. En dat de heidenen nu ook mededeelgenoten mogen zijn. Zij, die vreemdelingen waren van de verbonden der beloften en zonder God in de wereld. Zij, die verre waren, zij zijn nabijgebracht door het bloed van Christus. En gemeente, dat was nu net de aanleiding waarom Paulus gevangen is genomen. Want wat valt ons op als wij dit gedeelte lezen? Nu zit Paulus dan in de gevangenis en wij zouden denken: nou, Paulus zal wel heel teleurgesteld zijn. Hij zal wel verdrietig zijn. Hij zal wel geweldig in de put zitten. Dat hij nu aan de kant staat. De vervolging staat voor de deur. En toch, Paulus is zeer optimistisch in deze brief. Hij is juist blij. Hoe komt dat dan? Nu, Paulus is dan wel gevangen genomen. Maar het heeft een heerlijke aanleiding dat hij gevangen genomen is. Niet het feit op zich dat hij gevangen genomen is, maar wel waarom hij gevangen genomen is. Hij is het immers die verwaardigd is geworden om ook onder de heidenen te verkondigen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. En dat was hem zo'n groot voorrecht. En als gevolg daarvan hebben ze hem opgepakt en gearresteerd. Maar Paulus draagt die gevolgen met vreugde. Om deze oorzaak ben ik, Paulus, de gevangene van Christus Jezus voor u, die heidenen zijt. Maar dat stemt Paulus niet droevig. Wel nee. Hij is er zo verwonderd over, over Gods barmhartigheid dat het heil nu ook tot de heidenen gekomen is. Het is de vreugde van zijn hart, gemeente. Als hij ziet dat de heidenen nu ook mede-erfgenamen zijn en van hetzelfde lichaam en mededeelgenoten aan de belofte in Christus door het evangelie. En dan doen zijn persoonlijke omstandigheden er niet zoveel meer toe. Hij draagt de gevolgen met vreugde. En zo cijfert hij zich blijkbaar zelf helemaal weg. Nu wil God vader zijn. Niet alleen van de gelovigen uit de Joden, maar ook van hen die vanuit de duisternis van het heidendom getrokken worden. Om deel te hebben aan de erven der heiligen in het licht. Dat ziet Paulus gebeuren. Luther merkt op, nu is God de ware vader van allen die kinderen heten, in hemel en op aarde. Nu geldt het ook van de heidenen, zoveel die hem aangenomen hebben. Die heeft hij macht gegeven kinderen Gods genaamd te worden. Dat is de oorzaak waarom hij gevangen genomen is. Maar dat is tegelijkertijd ook de oorzaak waarom hij in gebed gaat. Hij gaat in gebed voor heidenen, voor de gemeente van Efeze. Hij doet voorbeden voor de gemeente in de gevangenis. En wat vraagt hij dan? Wat verlangt hij dan voor de gemeente? Het is Paulus, de ambtsdrager, die ons als het ware in zijn hart laat kijken. Welk doel staat hem voor ogen? Wat verlangt hij voor de gemeente die hij gediend heeft? Nu, gemeente, hij vraagt samengevat om drie dingen. Hij vraagt om kracht. Hij vraagt om geloof. En hij vraagt om liefde. En dat vraagt hij niet voor zichzelf in de eerste plaats, maar voor de gemeente. En ambtsbroeders, laat ook dat ons verlangen zijn. Dan kun je naar de gemeente kijken en dan kunnen er allerlei zorgen zijn. En dan kun je denken, ja, dat zou veranderd moeten worden. En hier moeten we eens over praten. Maar let er nu eens op wat Paulus verlangt voor de gemeente. Wat hem werkelijk na aan het hart lag. In de eerste plaats vraagt hij voor de gemeente van Efeze dat ze met kracht versterkt mogen worden in de inwendige mens. En dan kunnen wij ons afvragen, ja, waarom vraagt hij dat nu net als eerste? Gemeente, dat is toch niet vreemd? De vervolging staat voor de deur. En de boze die gaat rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden. Paulus die weet wel hoe wankelmoedig wij zijn vanuit onszelf. Dat wij klein van krachten zijn en dat wij stof zijn van jongs af aan geweest. En Paulus weet wel hoe aangevochten juist ook Gods kinderen kunnen zijn en hoe bestreden van alle kanten. En dan het geweld dat van buiten komt. Nee, gemeente, het is niet vanzelfsprekend als ze staande zullen blijven in een tijd van beproeving en moeite. Het is niet vanzelfsprekend dat ze in staat zullen zijn om het goede pand te bewaren dat hen toebetrouwd is. Ziende op zichzelf moeten ze omkomen. En zullen ze al gauw capituleren. Maar laten ze dan sterk mogen zijn in de Here. Daar bidt Paulus om. Paulus bidt erom dat ze sterk mogen zijn in de Here. Laat de gemeente sterk zijn in de Here. Ja, gemeente, u voelt wel aan, dat is een andere sterk. Sterk, dat is een ander sterk zijn als dat we kennen in de wereld. Dan moet je het zelf waarmaken. Maar hier wordt bedoeld wat we in Psalm 84 lezen. Welzalig hij die alles in kracht en hulp alleen van u verwacht. Dat ze het van de Heere zullen verwachten. Dat ze stil mogen zijn En dat hun oog op God geslagen mag zijn, te midden van alle moeite, verdriet en aanvechting. Dat bedoelt Paulus. Dat ze leren om eigen krachten te verachten. En te steunen op Gods genade alleen. Om daar genoeg aan te hebben. Het gaat om een versterking naar de inwendige mens. Uw gemeente, wij kennen die uitdrukking ook wel. De inwendige mens versterken. Maar dan denken wij doorgaans aan de maag. Maar Paulus denkt aan het hart. Hij kijkt naar de gemeente en hij vraagt: Heere, hemelse Vader, geef dat ze versterkt mogen worden naar de inwendige mens. Dat is het eerste wat hij vraagt. In de tweede plaats bidt hij ook om geloof. Opdat Christus door het geloof in uw harten wonen en gij in de liefde geworteld en gegrond zijt. Het is waar, in de eerste plaats is het nodig dat we door het geloof met Christus verenigd zijn. En dat we mogen weten, mijn zonden zijn op hem gelegd. En zijn gerechtigheid is de mijne. Door hem ben ik gered van een gewis verderf. Weet u waarom? Omdat Christus in mijn plaats stond. Christus voor ons, in Gethsemane, waar hij boog en de drinkbeker gevuld met Gods toorn uit de hand van zijn Vader nam, om hem te ledigen tot op de laatste druppel, maar ook op Golgotha, waar hij zich liet nagelen aan het vloekhout van het kruis en zijn bloed vergoot tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Maar gemeente, het is niet alleen Christus voor ons. Maar als wij daadwerkelijk deel hebben aan Christus, dan is het ook Christus in ons. Dan wil hij ook in ons hart wonen op de wijze van de Geest. Het is de Heilige Geest die woning maakt in ons hart. En alzo woont Christus in ons. Door zijn geest. En u vraagt Paulus of ze gedurig ook mogen ervaren dat de geest, dat Christus door de geest in hen woont. Dat is het. Het gebed van Paulus is eigenlijk: Heere, maak de gemeente vol. Leeg van de wereld en leeg van zichzelf, maar dat ze vol mag zijn met de heerlijkheid en de tegenwoordigheid van Christus. Wil in hun harten wonen en dat ze dat ook mogen weten, dat ze dat ook mogen ervaren in hun leven. Dat Christus woning wil maken in ons hart en in ons leven, niet om daar zomaar weer te vertrekken, zoals een reiziger die ergens overnacht en zijn spullen weer bij elkaar pakt en verder trekt. Nee, laten we maar denken aan een koning die in een bepaald land zijn residentie uitkiest en daar een paleis bouwt en daar ook zijn regering een plaats geeft. Nee, zo'n koning vertrekt niet zomaar uit zo'n stad. Laat het ook zo zijn. Er wordt dan ook een Grieks woord gebruikt dat daarop duidt. Een koning die zijn residentie kiest. Zo is het ook Christus. Die in de harten komt wonen van hen die hem toebehoren. Die hij gekocht heeft met de prijs van zijn dierbaar bloed. Paulus de ambtsdrager bidt de gemeente vol. Vol van Christus. O grote en heerlijke Christus. Vervul toch de harten met uw tegenwoordigheid en met uw heerlijkheid. Nu ambtsdragers, dan gaan wij toch zeker wel meebidden met Paulus vanavond. Want wat heeft de gemeente nodig? Dit in de eerste plaats. Zodat als je straks de gemeente in mag gaan, dat je mensen ontmoet die vol zijn van die ene naam. Vol zijn van de Heer Jezus Christus. Wat een wonder door de geest en in de liefde. Want dat is een kenmerk van het werk van de Heilige Geest. Geworteld in de liefde. Gebouwd in de liefde. Gemeente, dan gaat het hier om een beeld vanuit het plantenrijk. Laat ze geworteld zijn in de liefde. Als ik een plant uit de grond trek, dan gaat die plant kwijnen. Ze verdort en ze sterft af. Zo is het ook als de gemeente niet geworteld is in de liefde van Christus. Dan kunnen wij alles met kunst en vliegwerk in stand houden. Maar gemeente, ten diepste verliest ze haar betekenis. Want ze wortelt niet in de liefde van Christus. Daar moet ze in wortelen, steeds dieper. Ja, ook daar moet haar fundament in gevonden worden. Daar moet ze nu uit leren leven. Dat is het wat Paulus voor ogen staat. En als dat haar fundament mag zijn, dan zal ze staan op een stevig fundament. Dat houdbaar is. Maar als ze van dat fundament afgeschoven is, dan zal het gebouw van de gemeente ineenstorten. Als de plasregens komen. Als de vloed van de vervolging over de gemeente komt. En dus Paulus die dus bidt om kracht, zodat ze sterk mag zijn in de Here. Dus het Paulus die bidt om geloof. Om de gedurige ervaring van de inwoning van Christus in ons hart. Maar geef dat ook de gemeente al zo geworteld mag zijn. In de liefde van Christus. Want als Paulus het daarover heeft, dan lijkt hij wel een klein beetje buiten zinnen te geraken. De liefde van Christus. Als hij het daarover heeft, dan komt hij verstand tekort. Maar waar gaat Paulus het tenslotte om? We lezen, opdat gij ten volle kondet begrijpen, met al de heiligen, welke de breedte en lengte en diepte en hoogte zijn, en bekennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot al de volheid van God. Dat doel staat Paulus voor ogen. Misschien heb je wel eens voor een hoge berg gestaan, in de Alpen. Je kunt er niet overheen zien. Je kunt er niet omheen zien. Zo kolossaal. Je raakt er diep van onder de indruk. Zo is het ook als Paulus nadenkt over de liefde van Christus. Zo breed. Zo lang. Zo hoog. Zo diep. Hoe diep is Christus' liefde? Gemeente, mag ik u dan meenemen naar Gethsemane? Christus, hij ging de onderste weg. Daar worstelde hij, als een worm en geen man. Mag ik u daar meenemen naar Golgotha? Hoe diep is Christus' liefde? Maar ook hoe hoog is Christus' liefde? Want wie heeft er hoger liefde dan diegene die zijn leven geeft? Niet voor vrienden, maar voor vijanden. Alzo heeft Christus zijn leven gegeven. Tot een rantsoen voor velen. Hoe hoog is die liefde van Christus? Is hoger dan de hoogste hemel. Want hij is opgevaren. En zit nu aan zijn vaders rechterhand. En hij leeft altijd om voor zijn kerk te bidden. Hoe lang is Christus liefde? Langer dan de eeuwigheid. Het was al in de raad des vredes. Waar Christus zichzelf gegeven heeft. En waar hij zichzelf borg gesteld heeft. Vader, ik kom om uw wil te doen. En uw wet is in het binnenste van mij ingebouwd. En hij heeft zijn kinderen ook lief tot in alle eeuwigheid. Hij zal er niet één van verliezen. Hoe lang is Christus liefde? Kon Christus liefde hoger zijn? Kon Christus liefde breder zijn? Kon Christus liefde dieper zijn? Nee toch, gemeente. En nu is het Paulus gebed, Heere geef, dat de gemeente daar genoeg aan zal hebben. Dat ze die liefde van Christus, die onnaspeurlijk is, zal naspeuren. Dat ze daarmee bezig is. Dat ze zich daarin verdiept. En dat ze daarin haar vreugde en blijdschap zal zoeken. Net als astronomen die de grenzen van het heelal afzoeken. Of ze nog weer een nieuwe planeet kunnen ontdekken. En steeds ontdekken ze weer nieuwe dingen. Dat heelal is blijkbaar onbegrensd. Wie zal de grenzen daarvan kunnen trekken? Zo is het ook als het gaat om de liefde van Christus. Daar heb je voor eeuwig genoeg aan. Om je daarin te verblijden. Eerbiedig bedoeld, gemeente. Het gaat Paulus dus niet alleen om de kwaliteit van Christus' liefde. Maar het gaat hem ook om de kwantiteit. Van Christus liefde. Hij wil eigenlijk zeggen, Heere, open uw schatkameren en bedien uw gemeente rijk vanuit uw heiligdom. En stort uw liefde uit in de harten van jongeren en ouderen. een ambtsdrager in gebed. Nu broeders, we weten denk ik wel wat we moeten bidden voor onze gemeente. Ook hier, in Bennekom. Dan kan je dit bezighouden en dat kan je bezighouden. En we moeten hier nodig wat over zeggen. Maar dit verlangen lijkt ons gebed op het gebed van Paulus. Mag Paulus een identificatiefiguur zijn? Ik heb wel eens een dominee horen zeggen, ik lijk in de verste verte niet op Paulus. Maar wee mij als ik niets van Paulus heb. Paulus de ambtsdrager, die in gebed gaat. Knieënwerk, daar moeten we van weten. Denk aan die dominee die eens over straat ging en toen was er een stratenmaker bezig en ik kwam erbij staan. En ze maakten een praatje en hij zei zo tegen die stratenmaker, mijn gemeenteleden die lijken wel op die stenen. Ze zijn net zo hard en koud als die stenen die jij daar in je handen hebt. En ik weet me er soms geen raad mee. Nu zei die stratenmaker, dominee, dan zou u het net als mij eens een keer op de knieën moeten proberen. Dat was een wijze les. Voor ons ook een les. Ambtsdrager, zei. Ja, doorgaans zijn er veel meer Martha's in de kerk dan Maria's. Die aan de voeten van Christus zitten. Om het van hem te verwachten, om hem nodig te hebben. Nu, Paulus weet ook wel. Als hij zegt, opdat ze mogen bekennen de liefde van Christus, dat het daarbij niet alleen gaat om een puur verstandelijke kennis. Nee, als het hier gaat om het verlangen van Paulus dat ze de liefde van Christus mogen bekennen, dan bedoelt hij daarmee, gemeente, dat die liefde van Christus nu werkelijk alles voor hem wordt. En zo bracht hij de tijd door in de gevangenis en bad hij de gemeente vol. Nee, gemeente, dat was geen verloren tijd. Integendeel. Daar mag hij zijn verlangen voor de Heere neerleggen. En de Heere zal zijn knecht daar ook niet in beschamen. Hij bidt of de Heere de gemeente vol wil maken met de liefde van Christus. En Paulus heeft er ook goede moed op dat de Heere dat zal doen. Want daar lezen we van. Want wat zegt hij dan? Hem nu die machtig is meer dan overvloedig te doen. Boven al wat wij bidden of denken. Naar de kracht die in ons werkt. Hem zeg ik zij de heerlijkheid in de gemeente. Door Christus Jezus. In alle geslachten tot alle eeuwigheid. Dus Paulus die vraagt nogal wat. Nou ja, Paulus zou je niet om een druppeltje bidden. Nee, hij bidt om een overvloed. Want bij de Heere is een overvloed aanwezig. Als wij tegen Paulus zouden zeggen, Paulus, vraag nu maar of er nog eens eentje zou mogen zijn die vertellen kan van het goede werk dat God in zijn leven begonnen is. Dan zou hij dat voorstel verontwaardigd van de hand gewezen hebben. Nee, integendeel. Heere, ga er niet één voorbij. Maar geef hem al die vaatjes tot overlopens toe gevuld mogen worden met die onnaspeurlijke liefde en rijkdom van Christus. Daar bidt Paulus om. Ja, maar Paulus, de tijden zijn donker. En de vervolging staat voor de deur. En je zit zelf in de gevangenis. Dat is waar. Maar Gods hand is niet verkort. En zijn oor is niet zwaar geworden dat ze niet meer zou kunnen horen. De Heere is nog steeds dezelfde. Daar is Paulus van overtuigd. Ja, zegt hij. Die God. Die kan overvloedig doen. Boven al hetgeen wij bidden of denken. Dus nu heeft Paulus gebeden. En in zijn gebed heeft hij grote dingen van de Heere verwacht. Maar nu kan God doen boven hetgeen wij bidden en denken. Wij kennen in onze taal zogenaamde superlatieven. Veel, meer, meest. En dan meest, het woordje meest, het begrip meest, noemen wij een zogenaamde superlatief. Maar wat doet Paulus hier eigenlijk? Hij gebruikt hier als het ware een superlatief in het kwadraat. Hij zegt eigenlijk, u kunt doen meer dan overvloedig. Meer dan overvloedig. Boven datgene wat wij bidden of denken. Zou iets voor de Heere te wonderlijk zijn? En dan gaat Paulus besluiten. En dan besluit hij zijn gebed met het woordje amen. Ja, dat doen wij ook altijd, hè. En je denkt er helemaal niet bij na. En toch, het wil zoveel zeggen. Mijn gebed is veel zekerder van God verhoord dan ik in mijn hart gevoel dat ik zulks van hem begeer. Dat is het. Is dat niet groot, gemeente? Armsdragers, als u straks opnieuw ja-woord gaat geven, mag hij voor ons een identificatiefiguur zijn, ook voor mij. Hebben wij een binnenkamer waar we God aangezicht zoeken, dan kunnen wij vaak op heel veel onmogelijkheden stuiten. En wat kan het soms ook moeilijk zijn. Maar laat ons de knieën buigen. God aanroepen als een waterstroom. Grote dingen van de Heere verwachten. Dan beleven wij ook donkere tijden. Maar Paulus was hoopvol gestemd. Want de Heere zal niet laten varen het werk van zijn handen. Zijn koninkrijk zal uitgebreid worden. En straks in aller heerlijkheid gezien worden. En er zal er niet één ontbreken. Want God zal zijn werk afmaken. Wie ontvangt de eer? Om wie gaat het? Het gaat immers om God. Het gaat om zijn Zoon. Het gaat om de heerlijkheid van zijn naam. Paulus de ambtsdrager in gebed. Hem zeg ik, zij de heerlijkheid. In de gemeente, door Christus Jezus. In alle geslachten, tot alle eeuwigheid. Amen. Gemeente, we gaan samen zingen. Uit Psalm 62, het eerste vers. Mijn ziel is immers stil tot God. Van hem wacht ik een heilrijk lot. Hij immers zal mijn rotssteen wezen. Psalm 62, vers 1. Gemeente, laten wij nu samen het formulier lezen om ouderlingen en diaken te bevestigen. Geliefde christenen, gijlieden weet hoe wij nu tot onderscheiden reizen u voorgedragen hebben de namen van onze tegenwoordige medebroeders, die tot de dienst van het ouderlingschap en van het diakenschap deze gemeente verkoren zijn, om te vernemen of iemand wat had waarom zij in hun ambt niet zouden behoren bevestigd te worden. Het is nu al zo dat voor ons niemand is verschenen die iets wettigs tegen hen voorgebracht heeft, waarom wij thans in de naam des Heren tot hun bevestiging zullen voortvaren. Om hiertoe te komen zult gij, broeders, die men bevestigen zal, en voorts allen die hier tegenwoordig zijt, voor eerst aanhoren uit het woord van God een korte verklaring van de instelling in het ambt der ouderlingen en diakenen. Belangende de ouderlingen is aan te merken dat het woord ouderling of oudste, het welk uit het Oude Testament is genomen en een persoon betekent die in een aanzienlijk ambt van regering over anderen gesteld is, toegeschreven wordt aan twee allerlei personen die in de kerk van Jezus Christus dienen. Want de apostel zegt, De ouderlingen die wel regeren zullen dubbele eerwaarde geacht worden, voornamelijk die arbeiden in het woord en in de leer. Daar ziet men dat in de apostolische kerk twee soorten van ouderlingen zijn geweest, waarvan de eersten hebben gearbeid in het woord en de leer en de anderen niet. De eersten waren de dienaars des woords en de herders die het evangelie verkondigden en de sacramenten bedienden. Maar de anderen die niet in het woord arbeiden en nochtans mede in de gemeente dienden, droegen een bijzonder ambt, dat zij namelijk over de kerk opzicht hadden en die regeerden met de dienaren des woords. Want Paulus in Romeinen 12 gesproken hebbende van het leerambt en ook van het ambt der uitdeling of diakenschap, spreekt daarna van deze dienst afzonderlijk, zeggende, die een voorstander is dat hij zo's doe in naastigheid. Insgelijks op een andere plaats noemt hij onder de gaven en ambten die God in de gemeente gesteld heeft, de regering. Zo is dan deze soort van dienaren, de anderen, die het evangelie prediken, tot hulp en bijstand. Gelijk in het Oude Testament de gemene levieten in de dienst des tabernakels de priesters bijgevoegd waren, als medehelpers in hetgeen de priesters alleen niet hadden kunnen doen, blijvende nochtans die ambten altijd onderscheiden. Bovendien is het goed dat bij de dienaren des woords zodanige mannen tot mederegeerders gevoegd worden, ten einde daardoor uit de gemeente Gods te meer geweerd worden alle tirannie en heerschappij, die gemakkelijk kan inbreken, wanneer bij één alleen of bij zeer weinigen de regering staat. En alzo maken de dienaren des woords en de ouderlingen samen een college of gezelschap, zijnde als een raad der kerk en vertonende de gehele gemeente, waarop de Heere Christus ziet, wanneer hij zegt, zeg het der gemeente. Het welk geenszins verstaan kan worden van allen en in ieder lidmaat der gemeente in het bijzonder, maar zeer bekwamelijk van degenen die de gemeente waarvan zij verkoren zijn, regeren. Zo is dan ten eerste het ambt der ouderlingen met de dienaren des woords opzicht te hebben over de gemeente die hun bevolen is, naastig, ijverig toe te zien of een iegelijk zich behoorlijk gedraagt in belijdenis en wandel, die zich onstichtiglijk gedragen, te vermanen en te verhoeden dat de sacramenten niet ontheiligd worden, zoveel mogelijk is, ook mede tegen de onboetvaardigen volgens de christelijke discipline te handelen en de boetvaardigen weder in de school der kerk te ontvangen, gelijk niet alleen blijkt uit de voormelde uitspraak van Christus, maar ook uit meer andere uitspraken der schrift, als 1 Korinthe 5 en 2 Korinthe 2. Dat deze dingen niet staan bij één of twee personen alleen, maar bij velen die daartoe gesteld zijn. Ten tweede, nadien de apostel beveelt dat onder de christenen alles betamelijk en ordelijk zal toegaan en niemand anders dan door wettige beroeping in de kerk van Christus behoort te dienen, volgens de christelijke ordinantie daarvan zijnde, zo is mede het werk der ouderlingen daarop acht te nemen en in alle voorvallende zaken die de welstand en de goede orde der kerk betreffen, met goede raad de dienaren des woords behulpzaam zijn. Ja, ook met raad en troost alle gemene christenen te dienen. Ten derde is hun ambt in zonderheid mede toezicht te nemen op de lering en de wandel van de dienaren des woords, ten einde alles tot stichting der kerk gericht mogen worden en dat geen vreemde leer worden voorgesteld, volgens hetgeen wij lezen in Handelingen 20, waar de apostel vermaand ijverig wacht te houden tegen de wolven die in de schaapskooi van Christus mochten komen, om het welk te doen de ouderlingen schuldig zijn, Gods woord ijverig te onderzoeken en zichzelf gedurig te oefenen in de overlegging van de verborgenheden des geloofs. Aangaande de diakenen, van de oorsprong en de instelling der diakenen kunnen wij lezen in de Handelingen der apostelen. Al daar vinden wij dat in het begin de apostelen zelf de bediening der armen gehad hebben, aan wie voeten gelegd werd de prijs der verkochte goederen, en door welke aan een iegelijk werd uitgedeeld nadat elk nodig had. Maar alzo daarna een murmurering ontstond, omdat de weduwen der Grieksen in de dagelijkse bediening overgeslagen werden, zo zijn door vermaning der apostelen mannen gekozen geworden die eigenlijk een werk van de bediening der armen maken zouden, opdat de apostelen in het gebed en in de bediening des woords te beter mochten volharden. En dit is van die tijd af onderhouden geweest in de kerk, gelijk blijkt uit Romeinen 12, alwaar de apostel sprekende van deze dienst zegt, dat degenen die uitdelen, het doen zullen in eenvoudigheid. En elders, sprekende van de behulpsels, bedoelt hij degenen die in de gemeente gesteld zijn om de armen en ellendigen te helpen in de nood. Uit welke plaatsen genoeg te zien is, welke het ambt is der diakenen, namelijk ten eerste dat zij in alle getrouwigheid en naastigheid de aalmoezen en goederen die aan de armen gegeven worden, verzamelen en bewaren. Ja, ook vlijtig zijn om te helpen toezien, dat tot hulp der armen vele goede middelen gevonden mogen worden. Het tweede deel van hun ambt bestaat in de uitdeling, waartoe vereist wordt, niet alleen onderscheidingsgaven en voorzichtigheid, om de aalmoezen niet te besteden dan waar het nodig is, maar ook blijmoedigheid en eenvoudigheid, om met een bewogen hart en toegenegen gemoed de armen te helpen, gelijk de apostel eist, Romeinen 12 en 2 Korinthe 9, waartoe zeer goed is dat zij niet alleen met de uiterlijke gift, maar ook met troostrijke redenen uit het woord van God aan de armen en ellendigen hulp bewijzen. Mag ik dan nu de broeders verzoeken om op te staan van hun zitplaatsen. Ten einde dan, geliefde broeders, Cornelis, Arie, Sloof, Jan, Zondag en Diederik, Gerrit, Hardeman, hun iegelijk mogen horen dat gij gezind zijt de voorzijde diensten elk in het zijne aan te nemen. Zo zult gij antwoorden op hetgeen u voorgehouden zal worden. Ten eerste vraag ik u, zowel ouderlingen als diakenen, of gij niet gevoelt in uw harten dat gij wettig van Gods gemeente en middien van God zelf tot deze heilige diensten elk in het zijne beroepen zijt. Ten tweede, of gij de schriften des Ouden en des Nieuwe Testaments houdt voor het enige woord van God en de volkomen leer der zaligheid en alle leringen verwerpt die daartegen strijden. Ten derde, of gij belooft uw ambt, gelijk dit hiervoor beschreven is, volgens deze leer, getrouw naar uw vermogen te bedienen, gij ouderlingen in de regering der kerk, nevens de dienaren des woords en gij diaken in de bediening der armen. Belooft gij ook gezamenlijk u in alle godzaligheid te gedragen, mede u onderwerpende aan de kerkelijke vermaning, indien gij u kwaamt te omgaan. Wat is daarop uw antwoord, Cornelis Arie Sloof?
Ja, wij.
Jan Zondag.
Ja,
Diederik Gerrit Hardeman. Geliefde broeders, het is opnieuw voor u een gewichtvol ogenblik om uw ja-woord te geven. En wie is door deze dingen bekwaam? In onze tijd lees je en hoor je veel over de zogenaamde charismata. Daar moet weer meer aandacht voor komen in de kerk, zegt men dan. En vooral natuurlijk als het gaat om ambtsdragers, dan moeten ze nogal wat gaven hebben. Maar mag ik vanavond vragen om biddende ambtsdragers? Een ambtsdrager moet in de eerste plaats een man van gebed zijn. En dat werd wel duidelijk, denk ik, vanuit Efeze 3. Want zonder gebed is elke arbeid in Gods koninkrijk ijdel. Neem dat mee. Het begin van uw dienst ligt in de binnenkamer. Om daar uw knieën te buigen en de gemeente op te dragen aan Gods genadetroon. En God geven dat er werkelijk ook een groot verlangen in uw hart mag leven. Dat er iets, ja dat er heel veel van de heerlijkheid van Christus gezien mag worden in het midden van de gemeente. Dat er velen leren zijn naam te belijden vanuit een geopend en een verbroken hart. Dat velen hem nodig mogen leren krijgen. En dat velen aldus de liefde van Christus gaan bekennen. De liefde van Christus die ons verstand te boven gaat. Die onze kennis te boven gaat. Dan hebben we genoeg aan hem voor eeuwig. De Heere zegene u in het ambt als u opnieuw een periode mag ingaan. U hebt al een aantal jaren gediend, de een langer dan de ander. En de Heere geeft ons ook onderscheiden gaven, dat is waar, de een 2 talenten en de ander 5 talenten. Maar begraaf ze niet, maar besteed ze in de dienst van de Heere. En wat zal het dan een wonder zijn als we straks mogen horen: gij goede en getrouwe dienstknecht, over weinig zijt gij getrouw geweest. Maar over veel zal ik u zetten, ga in de vreugde uws Heere. Daar moet Paulus zeggen, lees het maar na in Efeze 3, ik ben de allerminste van alle heiligen. En toch, door Gods genade mag ik een bedienaar zijn van het heilig evangelie. Mag ik verkondigen de onaspeurlijke rijkdom van Christus. En dan zijn wij geen apostel en u bent geen dominee, maar wel ouderling en diaak. En we gaan met hetzelfde woord de gemeente in. Het gaat om dezelfde boodschap van uzelf af te wijzen. Ging Paulus om de heerlijkheid van Christus. Zo besluit hij zijn gebed ook. Hem, zeg ik, zei de heerlijkheid. Het ging niet om Paulus' heerlijkheid in de gemeente. Dat er groot van hem gesproken zou worden. Maar het was het verlangen van zijn hart dat er groot van Christus gesproken zou worden. En ik hoop dat u zo mag staan in het ambt van ouderling of diaken. En dat de vrucht mag zijn voor de Heer, en dat het alles dus mag zijn tot grootmaking van zijn naam. God zegene u vanuit zijn heiligdom. God zegen en wees ook een zegen, ook hier in deze gemeente, tot grootmaking van zijn naam. Gemeente, we gaan deze broeders staande toezingen, en ik wil dat doen vanuit Psalm 134 vers 2 en vers 3. Dus niet alleen vers 3, maar ook vers 2. En we zingen in vers 2 ook met name, gezien de preek die gehouden is, waarin het ook gaat om knielend voor de Heere te komen en het alleen van hem te verwachten. Psalm 134, vers 2 en vers 3. Weest gij dan, ouderlingen, naastig in de regering der kerk, die jullie de naaste dienaren des woords bevolen is. Zijt mede als wachters over het huis en de stad van God, om een ieder getrouw te vermanen en te waarschuwen voor zijn verderf, Heb acht op de onderhouding van de zuiverheid der leer en de vroomheid des levens in de gemeente des Heren. En gij, diaken, zijt vlijtig in de verzameling der aalmoezen, voorzichtig en blijmoedig in het uitreiken daarvan. Kom de bedrukten te hulp, verzorg de rechte weduwen en wezen, bewijs weldadigheid aan alle mensen, maar in zonderheid aan de huisgenoten des geloofs. Zijt allen gezamenlijk in uw diensten getrouw en behoud de verborgenheid des geloofs in een rein geweten. Goede voorgangers zijnde voor geheel het volk. Alzo zult gij uzelf een goede opgang verkrijgen, een veel vrijmoedigheid in het geloof in Jezus Christus en hiernamaals ingaan in de vreugde uws Heren. Aan de andere zijde, geliefde christenen, ontvangt deze mannen als dienstknechten van God. Wilt de ouderlingen die wel regeren dubbele eerwaardig achten, begeeft u gewillig onder hun opzicht en regering. Voorziet de diakenen met goede middelen tot hulp der armen, zijt weldadig, gij rijken, geeft mild en deelt gaarne mede. En gij armen, zijt arm van geest en gedraagt u jegens uw verzorgers in alle eerbied en wees dankbaar jegens hen en murmureert niet. Volg Christus om de spijs der ziel en niet om het brood. Die gestolen heeft, stelen niet meer, maar arbeiden liever werkende met zijn handen wat goed is, opdat hij hebben mede te delen degene die nood heeft. Dit doende, elk in het zijne, zult gij van de Heere ontvangen het loon der gerechtigheid. Doch, alzo wij van onszelf hiertoe onbekwaam zijn, zo laat ons de Almachtige God aldus aanroepen. Heere God, hemelse Vader, wij danken u dat het u belieft heeft tot meerdere wasdom van uw kerk, daarin te ordineren, naast de dienaars des woords, regeerders en helpers, waardoor uw gemeente in goede vrede en welstand zou kunnen bewaard worden, en de arme mensen onderhouden, en dat gij ons tegenwoordig in deze plaats verleend hebt, mannen van goed getuigenis, en die begaafd zijn met uw geest. Wij bidden u, verleen hun meer en meer zodanige gaven als hun in hun bediening nodig zijn. De gaven der wijsheid, der kloekheid, der onderscheiding en der weldadigheid, ten einde een ieder zich behoorlijk kwijten in zijn ambt. De ouderlingen in vlijtig opzicht te nemen op de leer en de wandel, in het weren van de wolven uit de schaapskooi van uw lieve zoon, en in het vermanen en bestraffen der ongeregelde mensen. Insgelijks de diakenen in het ijverig ontvangen en mild en voorzichtig uitdelen der aalmoezen aan de armen. Ook mede in het lieflijk vertroosten van deze met uw heilig woord. Schenk aan beiden, ouderlingen en diakenen, uw genade, dat zij in hun getrouwe arbeid volstandig voortgaan, zonder door enige moeite, verdriet of vervolging der wereld immer meer te vertragen. Verleen ook in zonderheid uw goddelijke zegen aan dit volk, waarover zij gesteld zijn, opdat zij zichzelf aan de goede vermaning der ouderlingen gaarne onderwerpen, hen in eer houdende om hun ambtswil. Geef ook de rijken milde harten tot de armen, en de armen een dankbaar gemoed jegens degenen die hen helpen en dienen, ten einde alzo een ieder zich kwijtende in zijn ambt. Uw heilige naam, daardoor groot gemaakt, en het rijk van uw Zoon Christus bevorderd mogen worden. In wiens naam wij ons gebed besluiten, zeggende: Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Gemeente, onze slotzang is uit Psalm 71. Psalm 71 en daarvan de versen 10, 14. 14 en 17. Mijn hart zal steeds op u vertrouwen. Mijn mond vindt tot uw lof gedurig ruimer stof. Psalm 71 vers 10, 14 en 17. Gemeente, ga dan heen in vrede, draag met u de zegen des Heren die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.